Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont. Het is het eerste vers van Psalm 49. De schriftlezing vindt u in Handelingen 11, de versen 29. Herstel de versen 19 tot en met 26. 19 tot en met 26. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreense mannen uit hen, welke ze te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieken, verkondigende de Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En ze zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade God ziende werd verblijd en vermaande alle dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van het geloof, en er werd een grote schare de Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken, en als hij hem gevonden had, bracht hij hem in Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden, en dat de discipelen eerst de Antiochia christenen genaamd werden. Amen. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte is de stof voor de prediking. En ik lees als kerntekst vers 21. Vers 21. En de hand des Heren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heren. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wat een voorrecht dat we in uw huis mogen zijn. De dichter was er zo vol van dat hij zong, welzalig, die gij hebt verkoren, die guit oud uitsgedruis, doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Daartoe brengt u ons samen, om uw heilstem te horen, dat is de stem van verlossing, de stem van genade, de stem van de verzoening, van de vergeving van zonden en recht op het eeuwige leven. En dan tevoren gezongen te hebben, zo gij in het recht zou treden. Een stroom van ongerechtigheden zelfs had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Dat is de boodschap die ook vanmorgen weer mag uitgaan, heren. Geef dat we erom verlegen zijn. Waar moeten we toch met ons verzondigde leven heen, anders dan tot hem die u hebt gegeven tot een zaligmaker van zondaar. En heren, u kunnen er zoveel belemmeringen zijn in ons hart en leven. Misschien moeten we wel helemaal niets van de Heere Jezus hebben, en dan een preek te horen die vol is van Jezus. Naar de mens gesproken moet het ooit terechtkomen. Maar nu staat er in uw woord dat vijanden met God worden verzoend. Waar horen we dat? Op geen enkele plaats in deze wereld. Dan alleen in de huizen waar de naam van de Heer Jezus Christus beleden wordt. Waar hij in het middelpunt van de prediking mag staan. Waar die ene naam die daar onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke wij zalig moeten worden, gepredikt mag worden, aan ons hart gelegd mag worden, niet willende dat wij de ondergang tegemoet gaan, maar dat wij behouden zouden worden, tot geloof en bekering gebracht, en waar wij die naam hebben leren spellen in ons leven. Dan mogen we toch te dichter na zeggen, geen naam is er zoeter en beter voor het hart, hij balsem te wonden. En hij heelt alles, maar o Jezus te kennen, dat is het eeuwige leven, zegt uw woord. En daarom, scheppergeest, doorwaai de hof van onze harten, opdat deze zaligmaker benodigd, gekend, geliefd en geloofd zal mogen worden door ons allen. Breng aan uw voeten dat tot nog toe weigerde om zich te bekeren, Heren. Laat het woord zoveel kracht doen in ons hart en leven, dat we niet langer meer ons kunnen blijven verzetten tegen uw zondaarsliefde en waar wij u mogen kennen. Paulus die spreekt over kennen en vervolgen te kennen. Mag er dan ook een opwasser gevonden worden in de kennis en de genade van onze Here Jezus Christus. Zegen ons zoals we hier samen zijn. Gedenk ook de gemeente thuis met ons verbonden. Wil ook daar uw zegen over het verkondigde woord gebieden. We vragen het u alles om de verdiensten van de Here Jezus en uit louter genade in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven. De eerste collect is bestemd voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. De derde voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor de schulddelging. Van harte aanbevolen. Willen wij samen zingen van Psalm 66. En daarvan de versen 1, 2 en 10. Wij noemen Psalm 66, vers 1. Juich aarde, juich met blijde galmen de grote schepper van het heelal. Het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan. En tenslotte het tiende vers. God zij altoos op het hoogst geprezen. De versen 1, 2 en 10 van Psalm 66. Gemeente, door de grote vervolging die er in Jeruzalem is ontstaan na de steniging van Stefanus, waren de Joden die tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen waren, overal heen verspreid. Ze waren alle kanten uitgevlucht. En het gevolg daarvan was dat vele van deze Messias belijdende Joden de naam van de Heer Jezus Christus gingen belijden overal waar ze kwamen. En nu horen we vandaag dat er een aantal van deze Joden terechtkomen in Fenicië, op het eiland Cyprus en ook in de wereldstad Antiochië. Fenicië, om even de gedachte te bepalen, is het gebied ten noorden van Israël, waar toen de steden van Tyrus en Sidon waren. En Antiochië was toen de toenmalige hoofdstad van Syrië en lag noordelijk weer van dat Fenicië of Phoenicië aan de Middellandse zeekust. En dat was een hele grote stad met wel 365.000 inwoners, na de hoofdstad van Egypte, Alexandrië, en de hoofdstad van Italië, Rome, was het voor het Romeinse Wereldrijk de belangrijkste stad geworden. En de mensen die vanwege die grote vervolging die er ontstaan was in Jeruzalem gevlucht waren, ja, die waren vol van de Heer Jezus. Er waren ook zulke grote wonderen gebeurd. Ze waren vijanden van Jezus geweest. Ze waren verantwoordelijk gesteld voor de dood van Jezus. Jullie hebben hem genomen, had Petrus gezegd. En jullie hebben hem gekruisigd, terwijl God hem uitermate verhoogd heeft. En hem tot een Heer en tot een Christus, dat is tot een Messias, gemaakt heeft. Ze waren ontmaskerd als de moordenaars van Jezus, de van God gegeven Messias. Nou, en die naam hadden ze nu lief gekregen. Die naam was dan alles geworden. En als ze dan in Fenicië komen, of in Antiochië, of op Cyprus, ja, dan vervoegen ze zich direct bij de Joodse gemeente, bij de synagoge. En je begrijpt wel over wie ze het hebben dan. Over Jezus. En over niemand anders. Want er is maar één naam, zo heeft Petrus het ook gezegd, het is een Pinksterpreek. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Door welk onder de mensen, staat er dan ook nog bij, door welke wij zalig moeten worden. Dat is altijd heel mooi om dat te horen. Petrus besluit zichzelf daar ook in. Wij moeten zalig worden. En die boodschap mag ook vanmorgen weer klinken. Waarom moeten wij zalig worden? Wel, stel je voor dat we het niet zouden worden. Daar moet je toch niet aan denken. Dan reizen we onze eeuwige rampzaligheid tegemoet. En dat terwijl de Heere zondag aan zondag ons levenspad doorkruist met de boodschap van de gekruisigde en van de opgestane en van de ten hemel gevaren Christus, moesten de Joden onder het Oude Testament het allemaal doen met de schaduwdienst die dat heenwees naar het offer van Christus en zijn volkomen heilswerk. Wij mogen weten dat dat alles in Christus Jezus vervuld is geworden. En dat hij dat heilswerk nu gedaan heeft om uit te delen, niet aan rechtvaardigen, maar aan zondaren. De dichter zingt er al van, aan een wederhorig kroost. Dat wil zeggen, een tegensprekend volk en een ongehoorzaam volk. Want wees nou eerlijk. En God maakt ons ook eerlijk onder de prediking. Dat doet de Heilige Geest. Dat zie je met Pinkster toch gebeuren. Dat Petrus gewoon zegt wie Jezus is. Hij bewijst uit de schriften dat hij de Messias is die beloofd is geworden door God. En dat ze nou uitgerekend deze Jezus, die Gods eigen lieve zoon is, er wordt over het eigen kind Jezus gesproken. Intiemer kan het toch niet gezegd worden. Die hebben jullie nu gekruisigd. Nou, en dat gebruikt de Heilige Geest. Dat woord, dat fungeert als een zwaard. Hè? Je zou het zo kunnen zeggen, dat zwaard is eerst gedompeld in het bloed van Christus. En dan gebruikt de Heilige Geest dat om de harten te doorsteken. En zo doet de Heere dat nog. Dan krijgen we de genadeslag. En dan bedoelt God ons leven te maken. Zo werkt de Heilige Geest. Zo werkte hij toen. En zo werkt hij ook vandaag nog. Omdat wij verslagen zijn in het hart. Begeerig gemaakt zullen worden naar de Heer Jezus Christus. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Bekeert u, we hebben het gehoord in onze teksten, want dan komt het ook weer terug. Bekeert u. Dat wil eigenlijk zeggen, letterlijk, ga nou eens anders denken over de Heer Jezus als dat je tot nu toe gedacht hebt. Toets jezelf nou eens, wat voor gedachten hebben wij nou van God en van zijn Zoon Jezus Christus en van de Heilige Geest. Als God genade verheerlijkt in je hart, dan kan ik je van één ding verzekeren, dan krijg je goede gedachten van God. Dat is al van direct raak. Je krijgt goede gedachten van God. Al was het alleen maar dat je zegt, o Heer, dat ik er nog mag zijn. Dat u mij niet van voor uw aangezicht hebt weggestoten. Want wat heb ik ervan gemaakt in mijn leven? Als ik uw heilige wet hoor lezen, dan is het bij ieder artikel mis. Mis. En nog eens mis. Samengevat, ik heb God niet lief boven alles. En ik heb mijn naaste niet lief als mijzelf. En vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Nou, Heere, waar dan heen? Tot u alleen. En dan mag ik u verkondigen dat God die Heere Jezus gegeven heeft, opdat we zalig zouden worden. Want zijn naam is tot zalig maken. Als de engel bij Maria komt om te boodschappen dat ze zwanger zal worden, dan wordt ze gezegd, je zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Dan kun je zien wat God beoogde met de komst van Jezus. Zalig te maken van hun zonden. En als dan dat kind geboren is, ja, dan gaat de hemel open. Dan is de hemelse vader zo blij. Want dat hij laat hij dan verkondigen door zijn engel. En dan vertolkt de engel natuurlijk dat wat er leeft in het hart van God bij de geboorte van zijn enige eigen lieve kind. Ziet, zegt hij, let toch op. Ik verkondig jullie grote blijdschap die voor het hele volk zal wezen. Namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker. Daar hebt u het weer, hè? Welk is Christus de Heere? In de stad van David. Ja, die zaligmaker is in de eerste plaats voor de Jood. Dat horen we al bij de geboorte verkondigen. En bij het Pinksterfeest is het niet anders. Eerste Jood. Al die tienduizenden Joden die met het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn, die krijgen allereerst die boodschap te horen. Met al die heerlijke bekeringen die daarop volgen. Het was, wij zouden vandaag de dag zeggen, een tsunami van bekeringen. Eerst 3000, dan 2000. En dan raakt Lucas de tel kwijt. Dan spreekt hij over menigten, beide van mannen en van vrouwen. Nou, u weet het. Als daar die naam van Jezus groot gemaakt wordt in Jeruzalem als de Messias en als de Heere en als de Zoon van God, ja, dan kunnen we vijandschap verwachten. Nou, die ontpopt zich in de persoon van ene Saulus van Tarsus. Nou, die man die was niet te houden. En die heeft een vervolging op touw gezet in Jeruzalem die zijn weerga niet kent. En vandaar dat al die gelovigen, Joodse gelovigen, die dus in de Heer Jezus Christus als hun zaligmaker en Messias gingen geloven, die vliegen dus alle kanten uit. Nou, en nu zijn we bij ons schriftgedeelte in vers 9. Die wordt gezegd dat ze daar komen in Antiochië. En dat ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Dat was ook later de manier waarop Paulus dat deed. Toen hij zelf tot geloof en bekering was gekomen. Op zijn zendingsreizen gaat hij altijd eerst naar de synagoge Omdat die natuurlijk, laten we zeggen, dat fundament al kennen van de belofte dat de Messias komen zal. Kijk, een heiden weet van niks. Maar die weten, en die hebben daar ook bij geleefd, dat de Heer Jezus komen zou. Alleen toen die kwam, geloofden ze het niet. Nou, die boodschap, die Paulus zelf ook niet geloofde, maar die die tot uit een treuren vervolgd heeft, die boodschap mag hij dan gaan brengen. Nou, deze mensen doen dat hier ook, in Antiochië. Maar dan gaat er iets wonderlijks gebeuren, want dan lees ik in vers 20, hoe er enkele mannen onder hen, die zelf uit Cyprus en Cyrene kwamen, dat waren dus Joden, maar die woonden ook in Jeruzalem, maar kwamen zelf uit Cyprus en Cyrene, waren de Griekse taal machtig, en die gaan nu aan de Grieken, staat hier, de Heere Jezus verkondigen. Prachtig om dat te lezen. Die Grieken, dat zijn dus de mensen die Grieks spraken. De heidenen. Misschien zijn het wel heidenen geweest die ook al in de synagoge kwamen. Maar het waren in ieder geval geen Joden. Ze waren ook niet besneden heidenen. En aan hen, zo lezen we hier, wordt de Heer Jezus verkondigd. Nou, wat is dat nou, hè? De Heer Jezus verkondigen. Er staat in het Grieks iets heel moois. Zij verkondigden, staat er letterlijk in het Grieks, als evangelie de Heere Jezus. Nou, evangelie, dat weet je, dat woord betekent letterlijk blijde boodschap. Dus ze hebben de Heer Jezus als een blijde boodschap mogen verkondigen. En zoals ook die engel dat gedaan heeft, nietwaar, dat hebben we zojuist gememoreerd, ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Nou, wat is dan die grote blijdschap? Wat maakt dan de blijdschap van die boodschap uit? Wel, dat Jezus geboren is. En dat Jezus gekomen is om zalig te maken dat wat verloren is. De naam, de persoon en het werk van Jezus. Hij wordt verheerlijkt en zijn heilswerk wordt verheerlijkt. Er staat in de schrift dat zijn naam is uitgestort als een olie. Nou, dat is nou precies wat er met Pinkster gebeurt, nietwaar? De uitstorting van de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest wordt uitgestort, maar wie wordt er feitelijk uitgestort? Want die geest, dat heeft Jezus al gezegd, die zal van zichzelf niet spreken. Nee, zegt Jezus, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En hij zal mij verheerlijken. Nou, dat is wat er gebeurt als de Heer Jezus verkondigd wordt. Dan wordt daar de blijde boodschap gebracht aan zondaar, dat er genade is voor de grootste der zondaar. En wat hebben we dat nodig? Want we hebben het zojuist gehoord, als wij ons leven krijgen te zien in het licht van Gods heilige wet. Mijn God, hoe zal ik voor u kunnen bestaan? Nou, hier wordt ons dan de weg ten leven en ter zaligheid ontsloten. Die ligt namelijk niet in mij, want als ik in mijzelf kijk, dan zie ik alleen maar ongerechtigheid. En dan word ik steeds moedelozer en steeds ellendiger. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je het al vele keren geprobeerd hebt om een beter mens te worden. En steeds weer liepen die pogingen op de klippen kapot. Er kwam niks van terecht en tenslotte gaf je de moed maar op. Nou, laat maar zitten dan. Het zal wel niet voor mij zijn. Kortom, wat kan er al niet in je hart leven als het over deze dingen gaat? Maar oh, wat heerlijk, die boodschap komt van een totaal andere kant. Die komt bij God vandaan. En dan blijkt het ineens wel te kunnen. Daarom is de Heer Jezus gekomen, omdat het bij u en mij vandaan een hopeloos verhaal is. En erken dat nou eens een keer. Ga nu eens een keer failliet met je totaal verloren bestaan. Beaam nu eens een keer dat je geen cent hebt om het goed te maken tussen God en tussen je ziel. En dat daar nu de hoogste prijs voor betaald is om dat te bewerkstelligen. En dat is door het dierbaar bloed van onze zaligmaker, Jezus Christus. Nou, vanuit de schriften werd op Pinksterdag aangetoond, nietwaar, dat Jezus was de Christus. Denk aan de prediking van Joël. Denk aan de prediking van Amos. Komt aan de orde in de Pinksterpreek. En hoe? Dan kun je ook zien, hè, wat God op het oog heeft. Hij laat die taal dan horen. Nou, u weet het, die mensen, die discipelen waren maar eenvoudige mensen. Heel eenvoudige mensen. Schippers hadden nooit één letter theologie bestudeerd. Maar die staan daar de grote werken Gods in Christus te verkondigen. Hoe dan? In alle taal. Iedereen die er was. Nou, er worden wat soorten van mensen opgezond, nietwaar? Ze kwamen uit alle kanten van de wereld. Joden dus, hè. Die naar Jeruzalem kwamen om het Pinksterfeest te vieren. In alle talen, zelfs in hun dialect. Hè? God, kijk, ik spreek geen de Ierse taal of Ierse taal, hoe moet ik het noemen? Ik weet het niet, maar goed, het zou te gek voor woorden zijn als ik nou zeeuws ga praten. Maar God zou het voor u doen, bij wijze van spreken, om je zalig te maken. Hij wil dat je naar zijn stem hoort, heden. Indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Mijn lieve mensen, ik verzin het niet, hè. Ik citeer slechts een psalm, maar wel met de bedoeling dat die woorden tot uw oren zullen ingaan. Zoals Petrus dat ook zegt op de Pinksterdag. Laat deze woorden tot uw oren ingaan. Nou, u weet het, God wist zelfs tenslotte raad met die brute vijand Saulus van Tarsus. Dat vind ik ook zo prachtig. En dat moet je nou eens onthouden. Hè? Die man die heeft Jezus te vuur en te zwaard bestreden. Hij is verantwoordelijk geweest voor de dood van mensen die in Jezus geloofden. Dat ze in de gevangenis terecht kwamen. Dat mannen, vrouwen uit de huizen werden gesleept. Dat is allemaal gebeurd onder aanvoering. En als hij dan de boel totaal onder controle heeft, als er in Jeruzalem niemand meer over Jezus durft te spreken, dan zegt hij, nou, maar ze zijn er gevlucht naar Damascus, laat me daar ook maar heen gaan. Dan ga ik daar ook orde op zaken stellen. En dan komt Jezus hem tegemoet. Zou er dan hier niemand zijn vanmorgen, tot wie Jezus komt? Als daar een man die de gemeente in Damascus ook wil uitschakelen, onderweg is om het grootste kwaad te bewerkstelligen. Ja, dan wordt hij door Jezus zelf tegengehouden. Jezus gooit hem gewoon op de grond. Dan gebruikt hij als ware een bliksemschicht voor om dat te bewerkstelligen. Nou, en dan horen we hem roepen, hoor. Wie zijt gij? Want Jezus roept hem een halt toe, hè. Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de versen tegen de prikkels te slaan. Wie bent u, heren? En dat vind ik dan zo geweldig. Ik ben Jezus. Daar moeten we gewezen worden. Die naam vervolgt. De gelovigen in Jezus vervolgt. Ik ben Jezus. Die jij vervolgt. En wat blijkt dan? Dat hij een uitverkoren vat is. Om zijn naam voor te dragen voor de heidenen. En voor de koning en voor de vorsten van Israël. En hij is de grootste heidenapostel geworden die er ooit heeft geleefd. Deze Saulus van Tarsus. En als hij dan na 3 dagen niet gegeten en gedronken te hebben, door Ananias wordt aangesproken dat Jezus tegen hem gezegd heeft dat hij bestemd is voor de verkondiging van het evangelie, dan lezen we, en hij predikte terstond Christus. Zo vol is hij geweest van de Heer Jezus. Nou, hoe moeten we dan preken? Nou, diezelfde Paulus die zegt in Galaten 3, ik heb hem u voor ogen geschilderd. Ik heb Jezus, dat letterlijk zeggen, ik heb Jezus Christus voor uw ogen geschilderd als de gekruisigde. Dat is dus wat een prediker heeft te doen. Jezus Christus u voor ogen schilderen als de gekruisigde, om te horen wat u en mijn zonden hem gekost hebben, zodat wij op die gekruisigde zouden zien. Ziet het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. En dan is het ook nog goed om te weten dat apostel Paulus zegt, als hij het heeft over zondaar, zoals u en ik, van welke ik de voornaamste ben. Nou, die Jezus, die prediken wij u. En uit kracht van de naam van Jezus geloven wij dat de Heere zijn werk, ook zijn heilswerk in Ierske, voort zal zetten. God heeft het zo gemaakt dat u alweer een eigen nieuwe predikant krijgt. Nou, heeft Ierske dat verdiend? Of is dat nou een genadegave van boven? Omdat die dienaar ook onder u Christus zal verheerlijken. De Heere Jezus voor u zal schilderen. Paulus was de voornaamste van de zondaar. En dan mag ik tegen u zeggen, dat betekent letterlijk dat hij de eerste in de rij was. Dus als je nou een rij van zondaren ziet, dan zie je dus Paulus nummer 1 staan. Hij staat vooraan. Hij zegt, ik ben de grootste. Ik ben de voornaamste. Ik sta als eerste in de rij van zondaren. Nou, en dan zie je jezelf daarbij staan. En dan mag ik u zeggen, en jou, nooit te veel gezonder. Kijk, dat is een argument waarmee de boze je bestookt. Die zegt, joh, denk nou niet dat het voor jou is. Want jij weet heel goed hoe het erbij staat. Nooit te lang gezonder. Dan krijg je natuurlijk ook als je ouder wordt en zegt, oh God, nou stop, nou ben ik al 70, nou ben ik nog niet met u verzoend. Dat zal wel nooit meer gebeuren. Ik heb het in dat nog meegemaakt dat een vrouw van 83 jaar in volle ruimte kwam. Gelukkig, hè. Maar laat het daar nou niet op aankomen, jongens. Calvijn zegt, als je op je 25ste nog niet bekeerd bent, dan wordt het al ernstig. En dat zegt die man natuurlijk niet om je bang te maken, maar om je zo snel mogelijk in de handen van Jezus te jagen. Laat dat duidelijk zijn, hè. Wij horen toch achter jullie aan te dringen, gelijk het een herder betaamt, zegt de profeet. En zo moet het toch ook. Het is toch nogal wat, dat je een dienaar bent van Christus. Dat je straks verantwoording moet afleggen. Verantwoording moet afleggen. Hoe ben je met die gemeentes omgegaan? Heb je ze wel verteld dat er buiten Jezus geen leven is? En heb je Jezus voor ogen geschilderd? En heb je ze erop gewezen dat ze buiten deze zaligmakende eeuwige rampzaligheid tegemoet reizen? En wij leven natuurlijk in een tijd dat al die ernstige kantjes van het evangelie worden weggeslepen. Want dan klinkt het wat vriendelijker en dan worden we misschien makkelijker bereid om het aan te nemen. Geloof er maar niks van. Geloof er maar niks van. Zonde en genade moet er gepredikt worden. Vloek en zegen. Eeuwig wel en eeuwig wee. Met deze boodschap. Niet willende. En ik spreek alleen de schrift na. Dat enige verloren gaan. Maar dat ze alle behouden worden. Oud-testamentisch, hè. Ze hebben het wel eens over de oud-testamentische God. Dat zou dan een andere zijn als van het Nieuwe Testament. De God van het Nieuwe Testament is liever als die van het Oude. Wat een waanzin. De Heere zegt van zichzelf, ik, de Heere, verander niet. Ik ben dezelfde. Altijd en eeuwig. God is de rechtvaardige God. God is de heilige God. En God is de barmhartige God. We kunnen en mogen ook nooit de deuden van God, de eigenschappen van God tegen elkaar uitspelen. Hè? Dat hoor u misschien ook nog wel eens, maar daar klopt ook al niks van. Als je zegt, God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig, hoor. Ja, maar dat is geen tegenstelling in God. Dat kunnen wij zo wel ervan maken. Maar nee, God is rechtvaardig en hij is barmhartig. Niet maar, nee, en. En ook is het alles, die deugden zijn in die God die wij u preken, allen volmaakt en heerlijk. Dus niet te lang gezonden, niet te veel gezonden. We mogen u de Heer Jezus Christus verkondigen. Paulus zegt het zo, zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Als we God door ons baden, laat u met God verzoenen. En dan moet je kijken in vers 21 wat er dan gebeurt als je dat doet. Ze gingen dus aan die heidenen, gingen ze de Heer Jezus verkondigen, die blijde boodschap. En de hand van de Heer was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. Nou, daar hoor je nu wat een zegen je hebt te wachten als de Heer Jezus wordt verkondigd. Want de hand van de Heer was met hem. Staat het al niet in het Oude Testament bij Jesaja? Dat door zijn hand, dat is door de hand van de Heer Jezus Christus, het welbehagen van de Heer gelukkig, dat wil zeggen, voorspoedig zal voortgaan. Door het geloof in de Heer Jezus Christus bereikt het evangelie zijn doel. God schrijft het eigenhandig met zijn handen in ons hart, waardoor wij tot het geloof worden gebracht. En dat gebeurt hier ook, dat staat er, een groot aantal geloofden. Ze geloofden dus dat Jezus de Messias is. Dat is de boodschap geweest. En dat werd bekering uit, dat staat erbij. Bekering en geloof, die twee gaan altijd samen op. We kunnen niet in de Heer Jezus geloven en gewoon dezelfde man, vrouw, jongen of meisje blijven. Want weet je wat bekering wil zeggen? Dat betekent een totale vernieuwing van je leven. Bekering is letterlijk natuurlijk omkeren. Stond je eerst met je rug naar de Heer toe, nu sta je met je gezicht naar de Heer toe. Maar het is meer dan dat. Het is een totale vernieuwing van je mens zijn. Je krijgt een totaal ander inzicht in wie God is. En in heel speciaal in wie hij is, in de Heer Jezus Christus. Tot nieuw inzicht komen. Ik zal het heel eenvoudig zeggen. Je gaat anders naar de Heer Jezus luisteren. Je gaat anders naar de Heer Jezus kijken. En je gaat anders voor de Heer Jezus leven. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Nou, dat er geloof en bekering is in Antiochië, dat kon iedereen zien en horen. En weet je wat er gebeurt? Er gaat zoveel vanuit dat de gemeente in Jeruzalem, die hoort het. U weet het, dat de meeste apostelen in Jeruzalem zijn gebleven, terwijl de gelovigen allemaal weggingen. Nou, en dan sturen ze Barnabas vanuit Jeruzalem. Barnabas die zelf afkomstig was van het eiland Cyprus, maar ook dus in Jeruzalem woonde. Een gelovige was, hij was als Jood ook tot het geloof in de Heer Jezus gekomen. Weet je, er staat ietsje verderop dat hij een goed man was. Ik wil dat nu even zeggen. Die Barnabas, die komen wel tegen. Net voor de geschiedenis van Ananias en Sapphira. Hij is namelijk de man, hij heette Jozef. Hij was van Cyprus afkomstig. Ook een Grieks sprekende natuurlijk. Vandaar dat hij uitgezonden wordt nu naar deze Griekse heideren. Om te kijken wat er allemaal aan de hand is daar in Antiochië. Maar hij is de man geweest die tot geloof in Jezus was gekomen en zijn akker heeft verkocht. En dan al het geld geeft aan de apostelen. Deze Barnabas is het. Nou, deze Barnabas die wordt uitgezonden namens de gemeente van Jeruzalem. Om eens te kijken, joh, we hebben nou gehoord dat er zoveel heidenen. Kijk, dat was natuurlijk een vreemd gegeven. Net tevoren is de geschiedenis vermeld van Petrus, u weet het, die moest dan naar Cornelius. Nou, dat is dan één man die dan met zijn huis tot geloof en bekering komt. Maar nu, ja, nu gaat het werkelijk zo gebeuren dat het aan de heidenen spontaan wordt verkondigd. En dat er ook spontaan geloof en bekering in die grote heidense stad Antiochië gevonden wordt. Barnabas, ga jij eens kijken, jongen, wat daar aan de hand is. Nou, Barnabas die komt daar. En die man die weet werkelijk niet wat hij ziet en hoort. En dan moet je eens kijken hoe prachtig dat beschreven staat. En het gerucht van hem kwam tot de oren van de gemeente die in Jeruzalem was. En ze zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade God ziende verblijd werd. O, wat heerlijk. Hij ontmoet daar die heidenen die tot geloof en bekering gekomen waren. En hij kan niet anders zien dan dat ze werkelijk tot geloof zijn gekomen. En zich tot de God en Vader van de Heer Jezus Christus hebben bekeerd. En dan staat er dat hij blij is. Zijn hart wordt vervuld met blijdschap. Prachtig. Geen twijfels. Geen achterdocht. Geen reserves. Ook niet van, ja, hoe is het nou precies allemaal gegaan? Nee, hij ziet het gewoon. Hij ziet de genade van God. Weet je wat Jezus heeft gezegd? De boom wordt aan zijn vrucht gekend. Dat is wat deze Barnabas hier heeft mogen zien. Welke vrucht is dat dan? Nou, Paulus noemt ze letterlijk op in Galaten 5. Vrucht van de geest. Dat heeft hij gezien. Dan zal ik u laten horen wat hij gezien heeft. Hij heeft liefde gezien. Dat is het eerste. Liefde. Blijdschap. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Nou, dat is nou vrucht. Van het leven met Christus. Dat is nu wat het geloof vermag. En dan staat er, en hij vermaant ze, dat wil zeggen, hij spoorde ze allemaal aan. Hij moedigt ze aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Dat wil zeggen, bij de Heere Jezus te blijven. En dat is een boodschap die we toch ook vandaag aan u en jou mogen preken, nietwaar? Als je nou die wondere genade van geloof en bekering mag kennen vanuit je hart. En leven door de Heilige Geest gewerkt. Wat is het dan nodig dat je bij hem blijft? Hij is tot jou, hij is tot u gekomen, hij is tot mij gekomen. En dan zegt Jezus in de gelijkenis van de wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, zegt hij dan. En jullie zijn de ranken. En dan geeft hij ook dat advies. Blijft in mij. Dat wil zeggen, blijf in mij geloven. Hè? En ik in u, dan ben ik in u. En dan zegt hij, zo breng gij veel vrucht voort. Nou, dat is nou wat deze Barnabas bedoelt. Blijf dicht bij de Heer. Anders gezegd, volharden in het geloof. Zoals Jezus dat ook heeft verwoord, wie volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden. En weet je wat nou zo ellendig is? Dat we, ja, als je pas dat nieuwe leven kent, dan hou je het haast niet voor mogelijk dat het kan gebeuren. Dan denk je, ja, nou blijf ik altijd in hem en dan blijft hij in mij. Ja, vergis je niet. Jezus gaat nooit meer weg als hij eenmaal intrek in je hart en je leven heeft genomen. Maar dat is wat anders als wat je waarneemt, wat je ervaart. Want als dat leven des gelozen van bekering een leven gaat leiden, los van Jezus. Nou, je weet niet waar je terecht komt. Hoe kan ik anders strijden tegen de zonde dan uit de kracht van Christus? Denk eens aan het gezang. Och, of we uw geboom volbrachten. Hoe moet dat? Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten, daar heb je het. Om die te doen uit dankbaarheid. Kijk, blijft in mij. En ik in u. Zo draagt gij veel vrucht. En waar dat nog niet gevonden wordt, dat in hem blijven. Nou, dan gaat de zonde ons weer te grazen nemen, nietwaar? En dan hebben we een godsdienstig leven zonder liefde. Tot God en de naast. En dan slaat de wereld gelijkvormigheid weer toe. Er kan steeds meer bij door. En ik hoef het verder niet uit te leggen. Ieder kind van God in Ierseke weet waar ik het nu over heb. Het is geen geheimtaal, echt niet. Erg genoeg, hè, dat we elkaar daarin herkennen. Dat is dat vleeselijk zijn, verkocht onder de zon. Dat vlees kan soms boven liggen. En dan krijg je dat ongelukkige leven. Want je weet wat het is. Om met Christus te leven. En omdat je het weet, is het zo erg. En voelt het ook zo ellendig. Want het vuur raakt eruit. De spreukendichter zegt, als er geen hout is, gaat het vuur uit. Nou, dat is een waarheid die dan ervaren wordt. Dus, wat is er dan nodig? Nou, dat de Heilige Geest zelf weer olie op het vuur gooit. Mag ik het zo zeggen? Dat die vuur, vlam, weer gaat wakker. Voluit gaat branden. Dat die naam van Jezus voor ons weer een olie wordt. Die uitgestort is. En als het ware weer opnieuw in die wijnstok geënt worden, zodat wij die sappen, die levenssappen uit Christus indrinken. En zo vruchtbaar mogen zijn voor hem en voor zijn koninkrijk. En daarom is dat bij de Here blijven zo voornaam, om zo een gezond geestelijk leven te hebben en te houden. Nou, dit wordt nou gezegd om bij de Here te blijven door een man, Barnabas, die zelf dus vol, dat staat er ook, vol was van de Heilige Geest en van het geloof. Dus je ziet hier bij Barnabas, zie je inderdaad de vrucht van het geloof. En de vrucht van de geest. Kijk maar, hij heeft oog voor Gods genade. Hij ziet het, hij hoort het, hij tast het, hij voelt het, hij ruikt het als het ware. Hij snuift de liefde van Christus op onder die mensen. En dan krijg je er geen genoeg van. Heb je het ook wel eens zomaar een verrassende ontmoeting. Dat je ineens bij iemand komt of spreekt. En zegt, oh, dat is het, hè. Ik had een paar weken geleden nog zo'n verrassende ontmoeting. Met een mevrouw. Een blinde mevrouw. Die zo'n heerlijk getuigenis gaf. Van de Heer Jezus Christus. Zodat je mag merken. Dat je gemeenschap der heiligen mag ervaren. Onderling. Spreken. Hè? En ook met elkaar over in Ierseke. Als je vol bent van hem. Laat het dan ook merken. Dat het gezien mag worden aan je. Dat het gehoord mag worden. Hier wordt er, zo staat er, een grote gemenigte aan de Here toegevoegd. En wat heeft de komst van deze Barnabas toch veel veroorzaakt. Hè? Dan wordt hij naar Antiochië toegezonden om te kijken van, joh, neem eens polshoog hoe het zit. En dan mag hij zelf een instrument zijn in de hand van de Here, dat daar een grote menigte tot geloof en bekering wordt gebracht. Barnabas, staat er, was een goed man. Dat wil zeggen, hij was een liefdevol man. Nou, ik heb het wel gezegd, hij heeft die akker verkocht en die hele opbrengst gegeven aan de Here in de persoon van de apostelen. Hij heette Jozef, maar omdat hij zo'n goed man was, werd hij door de apostelen Barnabas genoemd. Dat wil zeggen, zoon van vertroosting. Hij mocht het beeld van Christus vertonen. En dat is kennelijk hier in Antiochië ook het geval geweest met deze heerlijke uitkomst. Gemeente van Ierseke, hier ligt ook de sleutel voor het ware christelijke leven in de gemeente van Ierseke. En dat geldt jong en oud. Het gaat er niet alleen om dat u lid bent van de gemeente van Ierseke, hoe fijn dat ook mogen zijn. Maar het gaat erom dat wij een levend lidmaat zijn van de kerk van Christus. Daar gaat het om. En dat worden we niet door geboorte, maar dat worden we door wedergeboorte. U wordt door geboorte lid van de kerk, want u wordt uit christelijke ouders geboren. En u wordt ingeschreven in de kerkelijke register. Maar, kind van God, worden wij door wedergeboorte en bekering. Dan worden wij geschreven op de rol van de volken, zoals dat zo heerlijk in Psalm 87. Dan worden we geteld. Dat ziet op dat persoonlijke, als in Israël ingelijfd. Dat gebeurt hier met die Griekse heiden. Om de naam van Sions kinderen te dragen. Nou, dan gaan we alweer naar het eind van de preek toe, want de tijd schrijdt voort. Maar dit is toch ook zo mooi, dat kan je zien hoe die Barnabas in elkaar steekt. Nou, heeft hij daar zoveel zegen op zijn werk, daar was hij helemaal niet voor gekomen. Maar je ziet het, hè, heilig zijn, o God, uw wegen. We hebben ook gezongen, komt alle ziet Gods wijze wegen, wat is zijn werking hoog geducht. Nou, dat zie je hier. Maar dit is ook zo'n prachtige trek uit het geloofsleven van Barnabas. Nou lezen we dat hij tenslotte naar Saulus zat. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En uit de grondtaal blijkt dat hij daar een tijd over heeft gedaan. Hij heeft hem kennelijk niet zomaar kunnen vinden. En als hij nu gevonden had, staat er, bracht hij hem in Antiochië. Dan moet je nagaan, hè? Daar zit nou totaal geen jaloezie in. Of concurrentie. Nee, hij denkt, oh, waar kan Paulus nou beter werken als in die grote heidense stad Antiochië. En ik mag zien hoe de Heere dat werk hier zegent. Ik zie Gods genade. En ik ben er zo in verblijd. Naar Paulus toe. Je moet weten dat Paulus nou niet bepaald zo goed was ontvangen hoor in Jeruzalem. Weet je dat Barnabas, deze Paulus, toen Paulus tot geloof en bekering was gekomen. Je kan wel begrijpen dat de schrik er geweldig in zat in Jeruzalem. Die Saulus van Tarsen, die ging als een briezende leeuw te keren onder de christenen. Toen heette ze nog geen christenen trouwens. Maar zij die van de naam waren. Of van de nieuwe leer waren. Zo werd dat allemaal gezegd. En toen is hij tot geloof gekomen. En toen moest hij naar Jeruzalem. En toen heeft Barnabas een goed woordje voor hem gedaan. Die heeft gezegd, joh, hij is tot geloof en bekering gekomen. De Heer Jezus heeft hem zelf stilgezet. Op weg naar Damascus is hij hem verschenen. En, nou ja, goed. En nu gaat Barnabas, kun je zien hoe vertrouwen en hoeveel liefde die heeft gehad voor Saulus, voor Paulus nu. Naar Tarsen. Hij zegt, joh, kom mee. Daar is heel veel werk voor jou. Hier zie je nou wat het is om je naaste lief te hebben als jezelf. Of, zoals Jezus dat zegt, een ander uitnemender te achten dan jezelf. Nou, dat doet deze man nou hier. En hij mag daarin het beeld van Christus vertonen. Want dan gaan we niet eindigen met Saulus of Paulus. We gaan niet eindigen met Barnabas. Maar we gaan eindigen met de Heer Jezus Christus. Wat een liefde heeft Hij gehad. Daar moet je eens over nadenken. Hij heeft zijn hemelse heerlijkheid verlaten. Is mens geworden. omdat wij als mensen gezondigd hebben. En dan leeft hij hier 33 jaar. En dan heeft hij 3 jaar rondgewandeld hier als rabbi, als profeet, als priester en als koning. En dan sterft hij tenslotte aan het vloekhout. Plaatsvervangend. Daar hangt hij voor u, voor jou en voor mij. En daar is nou geloof voor nodig. En dan zolang je dat niet gelooft, dan heb je er ook geen troost van, dan ben je er ook niet verwonderd over. Dan zie je de genade Gods niet zoals Barnabas dat zag. En dan verblijf je ook niet in hem. Terwijl een vrucht van de geest is blijdschap en liefde. Nou, en deze prediking is er toch op gericht geweest. Of om uw geloofsleven op te wekken door de kracht van woord en geest. Of dat geloofsleven te verdiepen door bij hem te blijven. Opdat je in de gemeenschap met Christus vruchtbaar mag zijn in je leven, in de kerk en daarbuiten. Maar wat lees ik nou van Jezus? Hij heeft het geen roof geacht goden even te lijven zijn. Dat wil zeggen, het was geen diefstal dat hij God was, want dat was hij. Hij was God en is God. Maar hij heeft zichzelf vernederd. Dat wil zeggen, hij heeft zich als het ware ontdaan van al zijn goddelijke eer en heerlijkheid. En hij is als een gevloekte aan het kruis gestorven, heeft zich vernederd tot de dood. Ja, zegt de apostel dan, tot de dood van het kruis. Dan sterft hij de vloek dood. En dan zegt diezelfde apostel Paulus, een vloek geworden zijnde voor ons. Omdat hij ons zegenen zou. Nou. En dan zou ik willen zeggen, kijk nu maar eens goed naar hem. Zoals hij u voor ogen geschilderd wordt. En kijk naar zijn doorboorde handen. Kijk naar zijn doorboorde zijde. En kijk naar zijn doorboorde voeten. In zijn wond, zeggen de belijdenisgeschriften, vinden wij allerlei vertroosting. En zeg het dan maar, Heere Jezus, ik heb u lief. Zo lief had u zondaars, dat u voor mij stierf. Want dan wordt het een heel persoonlijke zaak. Genade bij God, door uw zoenbloed verwierf. Dan kunnen we het niet laten. U weet het, hè, Petrus en Johannes werden gevangen genomen omdat ze Jezus en de opstanding preekt. En dan moeten ze voor de rechtbank verschijnen. En dan weet de rechtbank er geen raad mee, want ja, ze hebben iemand gevangen genomen. Ze hebben ze gevangen genomen omdat ze een zieke hebben genezen. Het is te gek van woorden. Ja, en dat er een wonder geschied is openbaar, zeggen ze. Dat kunnen we niet loochenen. Maar één ding. Oké, jullie mogen op vrije voeten, maar één ding. Je mag niet preken en je mag niet leren in de naam van Jezus. Dat is wat. Waarom? Omdat er maar één naam is. Daarom mochten ze het niet. En wat een genade dan, hè? Dat het hier wel mag. Dat er hier niemand zegt, denk erom dat je het niet over Jezus hebt vanmorgen. Maar dat het kerkraad mogelijk zou zeggen, als het niet gebeuren zou, van zeg. Wat heb je weinig over de Heer Jezus gezegd? Ik heb er de hele preek op zitten wachten en er kwam nauwelijks iets over de Heer Jezus. Geen andere naam. Onder de hemel, daar leven we toch onder. Onder de mensen, we zijn toch mens. Door welke we zalig moeten worden. Zo zijn we begonnen en zo zijn we. Zo gaan we eindigen. Omdat ook u en jij en ik tot die grote menigte zal behoren die zalig wordt. Amen. Ik zal uw Heer, die ik mijn koning noem, en uw luister verbreiden. Dat is Psalm 145, vers 2. Laat ons danken en bidden. O, vooral uw grootheid openbaren, wat mochten deze gelovigen dat doen, ook in het heidense Antiochie, en met welke heerlijke uitwerking. Barnabas kon niet anders dan op uw genade zien, en verheugd zijn in God naar waarde nooit te danken. Oh, en het moest een vervolg. Paulus werd te hulp geroepen. En ze zijn er een jaar gebleven. En het was tot grote zegen. O Heere, wij vertrouwen erop dat uw woord nooit ledig tot u weerkeert. Maar dat het doet hetgeen u behaagt. En dat is niet anders dan dat u zalig maakt dat wat verloren is. En met dat werk gaat u nog steeds door. U trekt nog en u roept nog en u lokt nog. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Opdat we in dat licht van het goddelijk aanschijn zouden wandelen. En ons in uw naam, die ene naam, onder de mens, onder de hemel gegeven tot zaligheid, ons zouden verblijden. Dank u, Heere, voor uw evangelie. Wil het zegen aan ons aller hart tot grootmaking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot zegen van ons persoonlijk hart en leven. Wij mogen u bidden voor de familie van S, waar een dochtertje en zusje werd geboren afgelopen woensdag. Wat een zegen als we een kind uit uw hand mogen ontvangen. Heere, laat het een God geheiligd zaad zijn, dat eenmaal het gezegend aantreksel erven. Geef dat de ouders dit kind van uw dienst mogen vertellen. En wat een wonder als dat mag gebeuren uit een hart dat vol is van de liefde waarover we vanmorgen hebben gehoord als vrucht van de Heilige Geest. De vakanties zijn aangebroken. Velen zijn al op vakantie gegaan. Wilt u ons allen beschermen hier onderweg? De gevaren zijn zo grote drukte op de wegen. Ja, het is haast geen doen, zou je zeggen. Maar nochtans, Heere, geef dat we biddend op weg zullen gaan. En ook biddend onze weg zullen gaan. En mogen ook weer met dankbaarheid thuiskeren, gezond naar huis terugkeren, gezond en wel. Er is een ernstig ziek in de gemeente, broederschap. O Heere, wil hem nabij zijn in dit lijden. Mag hij zien op de overste leidsman en de voleinder van het geloof ter Jezus Christus. Hij die als geen ander weet wat lijden is en daarom ook behoorlijk medelijden kan hebben als die grote medelijdende hoge priester. O, wil uw handen over hem uitbreiden. Die niet alleen een Jezus heeft, nodig heeft voor het lichaam, maar ook voor zijn hart en leven. O, laat het leven, Jezus, uw verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart. Dan is het goed om bij de Heere te zijn en bij de Heere te blijven. Sterk ook, allen die om hem heen staan, vrouwen en kinderen, wees ze in alle dingen nabij, naar lichaam en ziel, beide. Heere, we hebben gehoord dat de grootste der zondaar welkom bij u zijn. Geef dat er niemand zal achterblijven. Wat kan er een strijd leven in onze harten? Wat kan de zonde ons terneerdrukken? Welke dat dan ook mogen zijn. We leggen het alles bij u neer. En we bidden u de Heer Jezus na. Verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij tenslotte van het gebed des Heren het derde en het vijfde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. En ook het negende vers, want u is het koninkrijk, o Heer. Gemeente, gaat hen in vrede onder de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.